Lieve broeders en zusters, fijn om vanmorgen weer bij u te mogen zijn. Ik zie er altijd naar uit om naar Sliedrecht te gaan. Een klein beetje in de eigen buurt. Het is heerlijk om u ook te mogen ontmoeten. En bovenal om samen ook die gemeenschap met de Heere te beleven. En ook natuurlijk het woord te openen. En ik wil dat graag met u doen deze morgen. Psalm 23. Het is niet zo'n bekende psalm. Vandaar ik dacht, laat ik eens wat onbekends doen. Psalm 23, ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes aan stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. En dan wil ik graag met u lezen uit Lucas hoofdstuk 7. Vanaf vers 36. En daar luidt het woord van God aldus. En een van de fariseeën vroeg of hij, de Heer Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: meester, zeg het. En Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij hun het beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en hij zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Heere God, als we dit woord gelezen hebben, dan wil ik u vragen of u tot ons hart wil spreken. En of u mij ook de woorden wil geven die deze morgen ook gesproken moeten worden. Mag het alles zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En mag uw woord ook deze morgen licht verspreiden en voeding zijn voor onze zielen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, we hebben net een psalm gelezen en een geschiedenis van een vrouw die als zondares bekend stond. En dan vraagt u zich misschien als eerste af, wat hebben deze twee geschiedenissen met elkaar te maken? Nu, ik hoop daar straks ook iets over te zeggen. Psalm 23 is een heel wonderbaar lied, zoals je het zou kunnen zeggen. Het is een lied, het is een gebed. En ik denk dat het wel het meest wonderlijke lied is wat er bestaat. Het meest mooie lied, misschien ook wel het meest geliefde lied. Het lied wat het meest tot onze verbeelding spreekt. Een lied wat ook ons naar binnen doet kijken in onze eigen zielen. Een lied wat ook bevestigend is ten aanzien van het volk Israël, omdat de Heere God zelf als de herder aan hen is voorgesteld en ook straks in de toekomst nog weer als herder voorgesteld zal worden. Want hij zal het immers zijn die in zijn armen de lammeren zal vergaderen en Israël zal leiden als een kudde. Jesaja 40 vers 11. En dat heeft dan alles te maken met het moment dat de Heer Jezus Christus zal verschijnen als de ultieme goede herder voor zijn volk Israël. Het is een wonderbare psalm wat dit aangaat, maar het is ook een wonderbare psalm omdat het ook wil spreken tot onze harten. En ik denk dat deze psalm, ja, die wordt zo veelvuldig gebruikt, is zo veelvuldig ook uit het hoofd geleerd. Er zijn gedichten over geschreven, er zijn liederen over geschreven, enzovoort, enzovoort. Het wordt gebruikt bij begrafenissen. Het wordt gebruikt bij trouwerijen. Het wordt gebruikt bij jubileën, bij jubilea, als er iets te vieren valt. Omdat men altijd weer, in welke omstandigheid ook, bemerkt dat deze psalm, dit woord van God, spreekt tot onze harten. En daarom is hij denk ik ook zo geliefd. Ik geloof, broeders en zusters, dat in deze psalm de Heer Jezus Christus voorgesteld wordt als de herder. Maar dat niet alleen. Hij wordt ook voorgesteld als een gastheer. Want zo lezen we in Psalm 23 vers 5. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ook hier vinden we dus de Heere als gastheer. Ik geloof ook dat deze psalm uit 3 coupletten bestaat. En dat sprak mij enorm aan, omdat ik, toen ik met die psalm bezig was, dat er eigenlijk voor mij uitsprong dat de psalm begint met iets te zeggen over de Heere zelf. Maar de psalm die eindigt ook met iets over of van de Heere te zeggen. Namelijk over het huis des Heeren. En zo de psalm begint met te zeggen, de Heere is mijn herder. Zo spreekt hij uiteindelijk in het laatste vers over het huis wat van de Heere is. En waar wij ook naast Israël natuurlijk maar ook wij als gelovigen zicht op hebben. Het derde couplet, of het tweede eigenlijk, is denk ik het centrum van de psalm. Omdat er tussen die twee mededelingen dat de Heere de herder is en dat er over gesproken wordt over het huis van de Heere, dat dat alles te maken heeft met u en mij. En dat hij daar een verbinding in zoekt met u en mij. Een verbinding zoekt met Israël. Een verbinding zoekt met elk mens wat zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heer Jezus Christus. Namelijk dat daar gesproken wordt in het centrum van die psalm: u bent met mij. Ongeacht de omstandigheden staat daar zwart op wit: u bent met mij. En David in dit geval, die de psalm heeft mogen schrijven, die zegt: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, een dal van schaduwen van de dood, ik ben niet bang, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Drie coupletten. Met het oog op hem en de weg die wij mogen gaan. Zijn leiding en zorg en nabijheid en de thuiskomst bij hem en het leven in gemeenschap bij hem en het uiteindelijk veilig zijn bij hem. De psalm staat natuurlijk ook in een context, ten eerste in de context van de hele Bijbel. Het staat nooit op zichzelf, nee, het heeft te maken met de schrift, met de ganse schrift. Maar het staat ook in de context van het psalmenboek in zijn geheel. Maar het staat ook in de context van de hoofdstukken. Al waren die er in de tijd toen de Bijbel geschreven werd, werd dat niet zo neergezet. Wij hebben daar nummers aan gegeven. Maar psalm 22 en psalm 23 en psalm 24 horen echt bij elkaar. Zo psalm 22 ons spreekt van het kruis. We zouden kunnen zeggen: het is de psalm van het kruis. Het is de psalm waar de Heer Jezus als de herder wordt voorgesteld, die zijn leven heeft ingezet voor de schapen. En wij weten allemaal hoe hij dat gedaan heeft, namelijk door zijn leven te geven als een lam wat ter slachting is geleid aan het kruishout van Golgotha. En na psalm 22, na het kruis, is er een weg ontstaan, de smalle weg. En op die smalle weg mogen wij ons verzekerd weten, zoals psalm 23 daarover schrijft, dat het een weg is die ons voorgegaan wordt door de Heer Jezus als de goede herder. Die ons leidt, dag aan dag. Die ons voedt. Die ons helpt om in de rechte sporen van zijn naam te zijn. Om zijns naams wil. Het is de psalm van de staf. En dan psalm 24, dat is de psalm van de kroon. Want die smalle weg die loopt uiteindelijk uit, komt die uit in de toekomst. De heerlijke toekomst van de verschijning van de Heer Jezus Christus als de opperherder. Hij zal verschijnen als de koning der ere, zoals psalm 24 daar zo geweldig over spreekt. Een psalm die spreekt over de kroon en over de troon waarop de Heer Jezus straks te midden van zijn volk Israël zal zitten op de troon van zijn vader David. En Jacob als een herder zal leiden. Broeders en zusters, deze wonderbare psalm, die ik u zo noem in deze aanhef, is een psalm die ook tot mijn hart heeft gesproken. Nog maar kort geleden werden wij binnen enkele weken tijd opgeschrikt door hele moeilijke mededelingen, hele zware dingen die wij zo als gezin ook te verwerken kregen. berichten vanuit de familie, de naaste familie. En dan hoor je van een jongen die op 34-jarige leeftijd, een neefje, zelfmoord heeft gepleegd. En je hoort nog iets anders van een zwager die besloten heeft om zijn vrouw te verlaten. En met een ander verder te gaan. En zo gebeuren er nog meer dingen. Ineens kwam dat zo als een lading over ons leven. En als ik daar nog even denk aan mijn zwager, waar ik heel wat jaren geleden een keer een toch wat diepgaand gesprek had. En hem vroeg of hij nog wel geloofde. Hij had gestudeerd, was dokter in de biologie, heeft bijbelstudies gegeven in de studentenverenigingen van Ichtus in Utrecht. En ik vroeg hem zo, ik zeg, geloof jij nog wel? En hij deed het eigenlijk als iets af van niets zeggend en voor ja, totaal geen enkele waarde meer te hebben voor hem. En het was ook bij regelmaat dat hij een beetje om mij, om ons gezin lachte. En nu na zoveel jaar, na ruim 25-jarig huwelijk, neemt hij de benen met een ander. Toen dacht ik van, als dat nou jouw leven is, en als dat dan zo op je afkomt, toen heb ik tegen Rita gezegd, ik zeg, Rita, ik zeg, wat zijn wij ontzettend bevoorrecht dat we de Heere Jezus kennen als onze herder. Want te midden van alle nood en verdriet wat je in dit leven kunt tegenkomen, besef je dan des te meer dat het genade is dat je de Heere God, dat je de Heere Jezus hebt mogen leren kennen en dat Hij zijn verantwoordelijkheid voor je genomen heeft door je te willen leiden als jouw herder. En je troost geeft als daar verdriet is. En als daar honger is of als daar behoefte is aan voedsel, dat Hij je naar grazige weide wijst. En dat Hij je verkwikt, je geloof versterkt, wanneer je drinkt van dat levende water. En dat als daar momenten zijn van diepe duisternis, zoals u dat ook in de afgelopen tijd in uw gemeente meegemaakt hebt, ook als u een jonge broeder hebt moeten begraven, als een vader thuisgehaald is, dan zijn dat dingen waarvan je dan op dat moment gaat beseffen dat de Heer tegen je zegt, ik ben jouw herder. Wat ben je dan rijk? En wat ervaar je dan een ontzettende dankbaarheid, want wie zijn wij? Zijn wij beter als mensen die zulke beslissingen nemen? Nee. Maar het is enkel genade dat de Heer je herder is, dat je er mocht voor kiezen en dat je ook op die weg mocht blijven en dat Hij je op die weg hield en dat Hij je op die weg wil houden. Broeders en zusters, wat is het ontzettend rijk dat als we naar deze psalm kijken, dat de Heer Jezus, dat God, dat de Heer zelf zo betrokken was bij het leven van David, dat David ook kon vertellen dat natuurlijk toen de Heer zijn herder was, dat er allerlei zegeningen waren, dat er voeding was, dat er nabij, maar dat er ook het hem niet zou ontbreken aan dalen van duisternis, dalen van moeite, van verdriet, van pijn, van worstelingen. Ook dat zou niet ontbreken. En de Heere God liet het niet ontbreken in het leven van David, opdat hij zou ondervinden en zou leren en het tot de diepst van zijn wezen zou doordringen, dat ook al ging hij door een dal van duisternis en van schaduwen van de dood, dat hij dan kon zeggen, door genade, ik ben niet bang. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij en u verlaat mij nooit. En weet u wat ik zo wonderlijk vind in deze psalm, is dat wanneer David als het ware met die schapen, daar zal hij aan gedacht hebben dat als hij door dat dal ging, met overhangende rotsen waar het donker was, zelfs overdag, en waar allerlei roofdieren zich konden verschuilen, dat hij voor die schapen uitging. En dat hij dan met zijn staf op de grond tikte, op de rotsen, zodat de schapen die hem niet konden zien, maar hem wel hoorden, precies wisten waar ze heen moesten. En dat die schapen niet bang hoefden te zijn, want ze hoorden, ze wisten, de herder is daar. En hij gaat ons voor. Ook wij zien de Heere niet, broeders en zusters. Maar wij horen wel het tikken van zijn staf. Wij horen wel dat hij ons voorgaat, want hij spreekt tot ons door zijn woord. Altijd weer laat hij zijn woord weer klinken, om zijn kinderen bij hem te houden en om ons te troosten en te bemoedigen en ons de weg te wijzen en juist ook die weg te blijven vervolgen achter hem aan. En dan vind ik het zo geweldig, broeders en zusters, als David als het ware in gedachten uit dat dal komt en weer in het volle licht komt, maar na dat dal blijken er ook vijanden te zijn. Broeders en zusters, de Satan houdt nooit op om de gelovigen aan te klagen, aan te vallen, zijn vurige pijl op en af te vuren. De vijand blijft er ook. Ook dat zal ons niet ontbreken. Maar hoe belangrijk is het dan dat als we uit dat dal komen, ons dan ook verzekerd weten dat hij ook dan bij ons is. Ook al worden we omringd door de vijand. In een vijandige, in een godsvijandige wereld. En wat die vijandschap dan mag zijn, dat mag u zelf invoeren. U ervaart dat zelf wel. Als u dicht bij de goede herder bent, dan ervaart u ook dat u moeilijke momenten in uw leven tegenkomt. Maar dat u ook ervaart in die moeilijke momenten dat de Heere er is en dat hij wil helpen en wijsheid en inzicht wil geven. En je wil uitleiden. En wat is het dan geweldig, broeders en zusters. Dat de Heere zich dan voorstelt als de gastheer. Dat hij, als het ware David, komend uit dat donkere, diepe dal, door de Heere zelf uitgenodigd wordt om aan zijn tafel te komen zitten. Dat de Heere zegt, ik ben je gastheer. David, kom binnen. Kom aan mijn tafel zitten. Geniet van de gemeenschap in de nabijheid bij mij. Kom aan mijn tafel. Ik zalf je hoofd met olie. Ik was als ware je voeten. En ik geef je een beker. Een beker die niet half vol geschonken is, maar die overvloedig is, die overvloeit. David, je bent welkom. Je bent thuis bij mij. Ondanks de moeite en de zorgen en de dalen en de stormen die ook jij in je leven meemaakt. Je bent veilig bij mij. Weet u, in het Midden-Oosten was het de gewoonte als men een beker wijn schonk voor de gasten, dat men niet halverwege stopte. Of ook niet stopte tot aan het randje, maar dat men doorgoot zodat de wijn er overheen liep. En daarmee werd tot uitdrukking gebracht, je bent meer dan welkom. In overvloedigende mate ben je mijn gast en mag je genieten van mijn goede tierenheid in mijn huis, in mijn gemeenschap. En ben je veilig, volkomen veilig, maar weet, je bent echt volledig welkom. Het is niet zoals wij dat wel eens doen. Als iemand onverwachts aanbelt of we zien iemand lopen en we denken, ach, dat komt eigenlijk heel slecht uit. Duiken, jongens, duiken. Ik moet u eerlijk zeggen, dat doen wij wel eens. Waarom? Omdat wij altijd gasten in ons huis hebben. En als het dan een keer stil is, dan kun je daar zo van genieten dat je even als gezin bij elkaar bent. Dat is natuurlijk niet goed. Maar bij de Heer is het anders. Daar ben je meer dan welkom. En dat is, het wordt tegen David gezegd. Weet u, wat is de Heere God hier een geweldige, geweldige gastheer. Hoe anders heeft de Heere Jezus dat ervaren? Toen hij uitgenodigd werd bij Simon de Farizeeër. Toen de Heere Jezus uitgenodigd werd, notabene door deze man. En zoals het daar gewoon was, dat men dan eerst de voeten waste van de gast. En dat men hem een kus gaf. En dat men hem zalfde met olie, zodat dezelfde geur van de gastheer ook de geur was van de gasten. En dat er dan een uitnodiging volgde om aan de tafel te gaan. Maar hoe anders heeft de Heer Jezus dat beleefd? De Heer Jezus werd uitgenodigd, maar zijn voeten werden niet gewassen. Zijn hoofd werd niet gezalfd. Nee, Simon die wilde alleen maar weten wie hij was, of het werkelijk wel zo was, dat hij was de Zoon van God. Maar God zelf zorgt ervoor dat de Heer Jezus de eer krijgt die hij toekomt. Door nota bene een zondaar daar naar dat huis te laten gaan, waar Simon zich voor de ogen geschilderd wordt, hoe je met een gast hoort om te gaan. Nee, nog meer, hoe je met de Heer Jezus Christus hoort om te gaan. Daarom heb ik deze geschiedenis ook gelezen. Namelijk dat deze vrouw die daar dan binnenkomt, een zondares, je zou kunnen zeggen, die met vuile handen daar binnenkomt, met een vuil hart daar binnenkomt. Maar toch bij de Heer Jezus gaat staan en huilt vanwege haar onreinheid, vanwege haar zondige staat. Omdat zij in aanraking komt met de volkomen reine. De Heer Jezus die hoefde niet gewassen te worden van binnen, laat ik het zo zeggen. Maar de Heer Jezus hoorde wel als de hoogste gast behandeld te worden. En deze vrouw die niet genodigd werd als gast, ontpopt zich als een geweldige gastvrouw. Zij die het helemaal niet waardig was van zichzelf, huilt om haar eigen toestand. En komt vol berouw bij de voeten van de Heer Jezus, niet bij zijn hoofd. Nee, ze staat achter hem en bij zijn voeten knielt ze neer. En die maakt ze nat met haar tranen. Waar Simon het naliet om water te gebruiken om de voeten van de Heer Jezus te wassen. Daar doet zij dat met haar tranen. En ze droogt het af met haar haren. Is niet het haar van de vrouw tot een sluier gegeven, tot een eer voor een vrouw? En wat is het dan gewonderlijk dat deze vrouw niet een doek gebruikt, maar haar eigen haar, als het ware haar eer betoont. Of misschien juist wel haar eer, haar eigen eer aflegt om het te gebruiken als een handdoek om de voeten van de Heer Jezus af te drogen. Wat een gastvrouw. Zij zalft zijn hoofd ook, zij zalft zijn voeten. Daarmee brengt ze tot uitdrukking dat ze alles wil geven aan de Heer Jezus. En dat hij alle eer toekomt. En dat hij de enige is die een antwoord is voor haar leven, voor haar zondeprobleem. En ze doet dat voor de ogen van Simon. En Simon die denkt van nou, al was hij nou de Zoon van God en hij had geweten wie dat was. Er klopt niets van wat hij zegt. Simon, hè, die heeft hem eigenlijk op een schandelijke manier behandeld. En in zijn gedachten speelt zich hetzelfde af. Namelijk, ja, het is helemaal niks met Jezus. Helemaal niets. En die vrouw daarentegen die zegt, hij is alles. Hij is alles. Hij is mijn hoop. Hij is mijn redding. Hij is degene die mij kan reinigen. Hij is het die mijn leven geeft. Hij is het die mij toekomst geeft, perspectief geeft. Hij die voor mij zal sterven. Die zijn leven zal inzetten voor mij als de goede herder. Zoals hij dat straks voor een onrein volk, een onreine bruid, Israël zal doen. Zal hetzelfde misschien wel in overtreffende trap plaatsvinden. Dat men dan zal zeggen, hij is het. Hij moet eer ontvangen. En deze vrouw, die is behouden. Want dat zegt de Heer Jezus. Ze heeft veel liefde betoond. De Heer Jezus heeft haar eerst lief gehad. En doordat de Heer Jezus haar eerst, dat heeft ze begrepen, gaf ze ook liefde aan hem. Het is niet andersom. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen in vrede. Je geloof heeft je behouden. Je bent gered. En je kan je levensweg vervolgen in vrede, in shalom. In welzijn naar geest, ziel en lichaam. Zodat jij ook straks, zoals wij broeders en zusters die gered zijn door het offer van de Heer Jezus. En door geloof in vrede kunnen gaan. En straks ook ja, vrede zullen ervaren naar geest, ziel en lichaam. En dan is het de bede van Paulus dat wij bij het openbaar worden van de Heer Jezus Christus, wanneer Hij komt, wij niet beschaamd zullen staan, maar dat wij bewaard zullen zijn in alle delen naar geest, ziel en lichaam. Zo moeten wij leven in de verwachting op de komst van de Heer Jezus. Klaar daarvoor zijn. Dat Hij het werk wat Hij in ons begonnen is, zal afmaken tot de dag van Christus Jezus. Voor deze vrouw gold dit. Voor Simon geldt dat wat de Heer Jezus zei. De Heer Jezus die zei, Simon, ik heb je wat te zeggen. Wonderlijk dat de Heer Jezus Simon zo benadert. Wat zouden wij doen? Wij zouden zeggen van, hoe kun je mij zo schandelijk behandelen? Weet je wel wie ik ben? Dit heb ik niet verdiend. Wij zouden vechten voor onszelf, althans vanuit ons oude vlees. Maar de Heer Jezus die zegt, Simon, ik heb je wat te zeggen. En hij schildert hetgeen die vrouw doet, schildert hij nogmaals voor de ogen van Simon. En hij stelt de vraag, als er nou iemand is die veel vergeven is, wie zou er dan meer liefde tonen? En Simon weet het antwoord, hij zegt natuurlijk niet die vrouw. Maar de Heer Jezus zegt wel, haar zonden zijn vergeven. Simon, jij staat nog voor eigen rekening. Simon, jij wijst mij af. Jij erkent niet dat ik de zoon van God ben. Hij zet Simon aan het denken. En ik denk dat hij dat ook gedaan heeft, omdat zijn hart net zo goed bewogen was over Simon, die fariseer, die huichelaar. Die man die hem schandelijk behandelde. Maar ook voor Simon was er genade voorhanden. Ook voor Simon gold, kom tot mij omdat je vermoeid en belast bent. En ik wil je rust geven. De Heer Jezus was gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Als de goede herder werd hij bekendgemaakt. Terwijl er zoveel slechte herders onder Israël waren. Lees Ezekiel 34 maar. Maar lees ook maar hoe de fariseeërs en de schriftgeleerden, de leiders in die dagen, omgingen met de Heer Jezus. Het waren slechte herders, want zij wilden die schapen roven. En zij wilden de baas zijn over al de Israëlieten. En zij dachten van, het komt hem niet toe. Ze ergerden zich dood als mensen naar de Heer Jezus toe gingen. Slechte herders. Maar zelfs voor die slechte herder, waar ook Simon toe behoorde, was er hoop en was er redding voorhanden. Broeders en zusters, er is hoop en redding voor elk een die hier vanmorgen zit, die de Heer Jezus Christus nog niet aanvaard heeft als zijn of haar persoonlijke verlosser. Als je nagelaten hebt om je te buigen voor hem en je te erkennen de staat waarin je staat ten opzichte van hem. Als je dat nog nagelaten hebt, doe dan als die vrouw. Kom dan achter hem, kniel neer bij zijn voeten. En dank hem voor de doorboorde voeten aan het kruis van Golgotha. Aan de doorboorde handen aan het kruis van Golgotha. Dank hem ervoor dat hij het voor jou heeft gedaan. En dat zijn genade op dit moment nog steeds voorhanden is voor jou. Zodat je gered mag worden. En die woorden kunnen klinken, ga heen in vrede. Je geloof heeft je behouden. Broeders en zusters, daar gaat het tenslotte om. Dat deze herder van Psalm 23 alle eer ontvangt. En ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn en dat er vanmorgen iemand gedoopt gaat worden. Ik heb dat al eens een keer eerder meegemaakt in uw midden. En nu wordt Benjamin gedoopt. En ja, ik heb geloof ik 1,5 jaar geleden of zo, of 1 jaar geleden, heb ik eens bij de jongere groep over de doop mogen spreken. Maar ik zou dit er eigenlijk van willen zeggen, want jullie weten het allemaal al. Er zijn hier ook waarschijnlijk best nog wel mensen die nog niet gedoopt zijn. Nou is dat helemaal niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je de Heer Jezus leert kennen. En dat je behouden wordt. Maar het is ook heel belangrijk, het is uitermate belangrijk om de Heer Jezus, en ik hoop dat u dat begrijpt in het licht van deze psalm en van wat er van de Heer gezegd wordt, en het eerbetoon dat die vrouw, dat de Heer Jezus geëerd wordt. En waarin wordt hij geëerd? Namelijk hierin, dat een kind van God, iemand die gered is voor tijd en eeuwigheid, en die het eigendom is geworden van de Heer Jezus, dat zo iemand gaat leven en gaat getuigen tot zijn eer. Dat iemand gehoorzaamheid is aan hem die het leven gered heeft. De Bijbel zegt het zo, dat de genade van God zo ontzettend groot is en dat wij niet meer dat de liefde van Christus het is die ons dringt. Waarom? Omdat wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. En dan staat er, dus zijn zij allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. De Heer Jezus komt daartoe toe alle lof, alle eer. En als iemand zich laat dopen, dan is dat ten eerste een stap van gehoorzaamheid, maar het is eigenlijk ten eerste, dat is misschien ten tweede, maar gehoorzaamheid is eigenlijk ook het eerste. Omdat als je gehoorzaam bent en ja zegt tegen zijn roepstem, dan eer je hem namelijk. Dat is God eren, door gehoor te geven aan wat hij zegt. En dat is wat Benjamin doet vanmorgen. Benjamin, die wil eer aan de Heer Jezus geven vanwege zijn sterven, zijn begraven worden en zijn opstanding uit de doden. En Benjamin, die mag vanmorgen getuigen te zeggen, ik ben met hem gestorven. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Is dat niet geweldig? Is hier iemand die nog niet gedoopt is, maar weet dat God je daar al zoveel keer toe geroepen heeft? Misschien wel vandaag voor het eerst. Maar dan wil ik je de vraag stellen, niet of dat je wil komen in eerste instantie om je te laten dopen, maar dan zou ik je willen vragen, wil je de Heer Jezus de eer geven die hij toekomt. Dat is eigenlijk het enige. Maar dat is ook het grootste. Wil jij de Heer Jezus eren door te komen en te doen wat hij heeft bevolen? Namelijk om te komen en je te laten dopen en zijn naam daarin te proclameren. Hij is voor mij gestorven. Ik ga met hem begraven worden. Ik leef niet meer mijn eigen ik en ik wil in nieuwheid van leven met hem wandelen. Wie wil de Heer Jezus eren? De eer geven die jij toekomt. Wie wil komen, net als die vrouw, achter de voeten van de Heer Jezus? Wie wil komen en het alles wat hij heeft, zijn rijkdom, net als die vrouw, geven ter eer van de Heer Jezus? Wie wil komen en zijn eigen eer afleggen en daarmee aan de voeten van de Heer Jezus komen en als het ware zijn voeten afdrogen? Wie wil komen om deze ultieme herder, de goede herder, te volgen, te eren en uiteindelijk samen met al Gods kinderen vergaderd te worden in het vaderhuis met de vele woningen? Wie wil komen? Bent u gekomen? Ben jij gekomen? Prijs God, genade, genade alleen. Wil je komen, dan is dat ook genade die op dit ogenblik voor jou, voor u, voorhanden is. Eer hem, want hij moet alle eer ontvangen. Amen.